We zijn gestart, mensen. Welkom bij de 8e aflevering van de podcastreeks Sociaal Inspireerd. Mijn naam is Rafael Dollard en mijn co-host bestaat nog steeds Anne Frederik. Zeg eens hallo.
Hi.
Hoi, goed dat je er bent. De afgelopen 2 afleveringen hebben we vooral teruggekeken met verschillende werkteams van de werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid. We hebben met gezond en sociaal hebben teruggeblikt. We hebben met armoede en schulden hebben teruggeblikt. En vandaag zijn we met de 3e en laatste werkteam Multiproblem. Zo, dat was een hele mond vol woorden. En natuurlijk, van het werkteam hebben we ook nog 2 fantastische afgevaardigden die bereid waren om naar deze fantastische studio hier op de Willem de Koning in Rotterdam Centrum te komen. We gaan dadelijk verder met hun gesprek over wat zij precies hebben gedaan met hun experiment en wat de opgedane inzichten zijn. Vandaag is ook een hele belangrijke uitzending, althans een speciale opname vind ik zelf, omdat het de laatste uitzending is van de eerste reeks, van het eerste seizoen van deze podcast Sociaal Inspireerd. En hier gaan we ook de eerste aflevering opnemen of eerste opname opnemen van de nieuwe reeks van het tweede seizoen in het najaar. Voor de tweede reeks hebben we ook een nieuwe co-host. Die gaan we aan het einde van deze aflevering gaan we die presenteren. Maar dat houden we nog even voor jullie spannend. En verder is het ook bijzonder omdat we afscheid gaan nemen van de co-host Anne Frederiks. Na 7 of 8 afleveringen om precies te zijn. En we gaan er maar gelijk even over verder. Anne, vertel eens, waarom ga je afscheid van ons nemen? Want we gaan je ontzettend missen natuurlijk.
Nou, ik jullie zeker ook. Dus het is ook met pijn in mijn hart. Maar ik ga iets anders doen. Ik ga promoveren.
Wauw. En waarmee? Waarvoor? Wat is het onderwerp?
Ik ga promoveren op de rol van online pesten bij suïcide onder jongeren. Dus dat ga ik nader onderzoeken.
Wauw. Heel relevant thema. Wie weet nodigen we je ook nog een keer uit als gast dan, hè? Voor deze podcastreeks, voor de volgende podcastreeks. Zou je er open voor staan?
Zeker, altijd leuk.
Oké, mooi. Nou, maar je bent nog niet weg, dus we gaan gewoon nog deze laatste aflevering opnemen. We zitten er al middenin. En we gaan maar gewoon gelijk verder. En dan gaan we gelijk met een voorstelronde beginnen. Want we hebben 2 mooie gasten in de studio. Rechts van mij kijkt de dame mij al met een grote brede glimlach aan. En je mag jezelf introduceren wat je naam is en wat je functie en waar je vandaan komt.
Helemaal goed, dankjewel. Ik ben Fleur Rauwbos, kom uit Rotterdam. En ik werk bij Antus als behandelmedewerker. En daarbij ben ik gedetacheerd naar de gemeente als GGZ-specialist in wijkteam Lombardije.
Mooi. En dan kijk ik gelijk nou weer naar het rondje afmaken. Tegenover mij zit een jonge man. Jij mag jezelf ook voorstellen.
Jaap van der Bos. Ik ben verbonden aan Hogeschool in Holland, waar ik curriculumontwikkelaar ben voor de opleiding Social Work. En ik ben als onderzoeker verbonden aan de werkplaats Sociaal Domein Zuid.
Mooi. Welkom, goed dat jullie er zijn. Even kijken, jullie zijn natuurlijk van het werkteam Multiproblematiek. Ja. Voor de luisteraars, kunnen jullie uitleggen, een van jullie 2, wat multiproblematiek eigenlijk is?
Ja, eigenlijk spreken de woorden een beetje voor zichzelf. Maar als je denkt aan multi, is meerdere. Problematiek spreekt voor zich. Het gaat eigenlijk over gezinnen of mensen die meerdere problemen hebben op verschillende gebieden. En die daar tegenaan lopen. En daardoor soms ook volledig vastlopen in hun leven of binnen hun gezin. En deze groep zien wij best wel veel binnen de hulpverlening.
Ja. En aan welke gebieden lopen ze dan vast? Kun je daar voorbeelden van noemen?
Ja, het kan eigenlijk heel breed zijn. Financiën, geestelijke gezondheid, opvoedproblematiek. Ja.
Heel breed dus
echt
eigenlijk.
Heel breed. Uit huiszettingen, vastlopen gewoon in heel je leven. Soms kan er iets kleins beginnen en het uitlopen in iets heel groots, omdat je het allemaal niet meer kan bolwerken.
Hey, en waarom is dit nou zo complex voor de hulpverlening?
Ja, dat is een goede vraag.
Een van de redenen is omdat het heel moeilijk te zien is waar het probleem nou precies begonnen is en waar nou de oplossing zit. Omdat die problemen eigenlijk zo complex in elkaar verweven zitten. Men je ziet meestal die moeilijke problemen, die komen niet vanzelf. Dus bij iemand die verslaafd is, die dan ook nog eens een keer ook met geweld te maken heeft en ook nog eens een keer relatieproblemen heeft. Dus dat, en waar moet je dan precies starten? Moet je nou starten met de armoedeproblematiek of moet je nou starten met een verslaving te verhelpen?
Aha, ja, op die manier. Hey, en jullie zijn zeg maar binnen het multiproblem werkteam. Uit welke partijen bestond het werkteam precies?
Die bestond uit het Centrum voor Dienstverlening, DOC, Enver, de sociale dienst van de gemeente Rotterdam en de Drechtsteden, Werk en Inkomen, gemeente Rotterdam, de Vraagwijzer, de Brede Raad 010 zat erbij en Antus en dan afgevaardigend wijkteam. En dan de twee hogescholen in Rotterdam. Dus Hogeschool Rotterdam en Hogeschool in Holland.
Oké, dus dat is eigenlijk een heel groot team eigenlijk. En wat hebben jullie eigenlijk gedaan? Want jullie zijn met het thema multiproblem aan de slag gegaan. Je zit in een heel groot team. Mensen die kunnen samenwerken. Verschillende perspectieven bij elkaar. Wat was het startpunt? Waar zijn jullie mee begonnen?
Ja, met verschillende casussen eigenlijk. Die verschillende partijen dus die deelnamen hebben ingebracht. En dat waren allemaal multiproblem casussen. En daarover gaan brainstormen met z'n allen. Met alle partijen die dus verschillende kennis weer hebben. Van wat is er nou eigenlijk in deze casus misschien niet gegaan zoals je had gewild? En hoe had je het graag anders gezien? Had dat dan voor een andere oplossing gezorgd? Of wie had je daarbij nodig gehad? Ik denk dat we zo die casussen eigenlijk helemaal door hebben gewerkt. Daar mee bezig zijn geweest in het begin.
Oké, kunnen jullie bijvoorbeeld een voorbeeld noemen van een casus?
Wil jij jouw casus inbrengen?
Dat weet ik niet. Nee. Ja, die is zo complex. Daar hebben we niet genoeg tijd voor, ben ik bang.
Maar gewoon heel kort, simpel, heel kort, zeg maar.
Een casus van een vader en een zoon die eigenlijk uit een andere woonplaats kwamen dan Rotterdam. En die hier bij het wijkteam werden aangemeld. Terwijl de problematiek eigenlijk nog heel complex was en er een heel groot deel opgelost moest worden in de woonplaats waar ze vandaan kwamen. En omdat dat niet gebeurd was, kreeg het wijkteam het op het bordje en moesten daar allerlei problemen oplossen. Er was sprake van overlast in de buurt en sprake enorme relatieproblemen en een verslaafde zoon en psychische problematiek. En het moeilijke was met deze casus is dat je ziet dat zij heel erg graag, dat de wijkteammedewerker heel graag wilde dat de problematiek opgelost wordt. Dus keihard ging werken, terwijl het probleem eigenlijk dus ergens anders lag. En wat we gedaan hebben met deze casus, maar ook met andere casussen, is dat we eerst hebben gekeken, oké, maar waar lopen we tegenaan? En waar lopen we tegenaan zie je bijvoorbeeld vaak dat veel mensen heel erg graag willen, maar dan heel hard gaan rennen of dienst gaan verlenen. En het gevoel hebben, en dat was wel bij eigenlijk alle casussen aanwezig, dat veel sociaal werkers het gevoel hebben van ik ben niet meer die vakman die ik wil zijn, maar ik ben vooral aan het dienst verlenen en eigenlijk shit aan het oplossen die niet bij mij hoorden. En ik heb die vooral dus tegen kaders aanlopen die buiten hun eigen invloed liggen.
Okay.
Dat idee hebben ze.
Hey, je zou eigenlijk kunnen stellen, want ik hoor eigenlijk u zeggen van dat het startpunt bepaalt, dat eigenlijk heel moeilijk is. En tegelijkertijd zijn jullie ook op zoek naar de knelpunten. En ik vraag me af, ik heb dan het idee als een leek van als mensen problemen ervaren, dan is het vaker wanneer de knelpunten zijn. Maar dat hoeft niet altijd het startpunt te zijn. Dus hoe bepalen jullie met zo'n team dan wat het startpunt is?
Ja. Hoe bepaal je wat het startpunt is als er zoveel is? Ik denk dat er misschien niet altijd een duidelijk startpunt gaat zijn ook in deze casus. Hè? Maar je gaat wel ergens starten. Dus dan start je denk ik waar de hoogste nood zit. Dat probeer je een beetje uit te zoeken. Ja. Wat is er nu het meest nodig? Wat heeft prioriteit in zo'n casus? Dus wat is het startpunt? Ja, dat is eigenlijk, er is eigenlijk
dat
geen
is juist
startpunt.
Het probleem.
Ja.
Okay.
Geef maar eens in die casus aan waar het nou precies begonnen is. Op een gegeven moment komt die op je pad.
Mm-hmm. Maar hoe ga je dan toch starten?
We vragen de betrokken professionals om de casus uiteen te zetten. Dus er komt een analyse van de casus die er ligt. En dan proberen we met elkaar die hele casus in beeld te krijgen. En dan vooral, waar loop je tegenaan? Maar de belangrijkste vraag is, wat zou voor jou een ideale situatie zijn in deze casus? Dat was eigenlijk uiteindelijk het startpunt.
Okay, voor de hulpverlener of voor de cliënt?
Ja, dat is een goede vraag. Voor beide. Okay. Volgens mij een goede hulpverlener die heeft een oplossing waar de meeste belangen uiteindelijk bij gebaat zijn.
Oké, dus er wordt een analyse gemaakt, er wordt een overzicht gemaakt van welke problematieken spelen er eigenlijk vanuit het perspectief vanuit de cliënt en eigenlijk vanuit verschillende organisaties. En dan kijken we van, dan sorteer je ze als het ware op mate van urgentie wat tot de eerste aangepakt dient te worden. Oké, ik vraag me ook af, want jullie hebben natuurlijk met meerdere perspectieven zitten jullie in een team. Wat waren de knelpunten binnen de samenwerking of waren die er niet?
Jawel, zeker. Ik denk dat er wel regelmatig meningsverschillen zijn geweest over hoe iets het beste in te vliegen. En dat is ook wel logisch natuurlijk, want je kijkt eigenlijk altijd vanuit je eigen bril, hè, van de organisatie waar jij werkt. Ja, vanuit daar kijk je dus. Als jij vanuit, bijvoorbeeld van bij mij, vanuit Antis werkt, kijk je eerder eventjes naar het GGZ-stukje dan dat ik per se gelijk denk aan de financiën op. Dat is niet de bril die je, denk ik, direct op hebt. Dus dat zorgt er dan wel voor dat daar soms wat discussie is ontstaan over de meningen. Ja. We hebben wel veel gebrainstormd in discussie ook.
En kan je een voorbeeld noemen van zo'n discussie die dan ontstaat?
Ik denk dat de discussies die we hebben gehad exemplarisch zijn voor het werkveld zelf. Dus de complexiteit van casussen waar we het over hebben, die worden meestal complex. Omdat het bijvoorbeeld in de samenwerking lastig is. Omdat iedereen zijn eigen logica heeft of zijn eigen startpunt. En dat hebben we ook wel gezien in ons werkteam. Dat we de opdracht was, oké, dit is een ingewikkelde casus, laten we dromen. Wat is er nodig? Wat is de ideale situatie? En dan kwam iemand die zei, nou, ik zou het allerliefste dit zien. En zei iemand uit het werkteam, ja, maar dat kan niet. Ja, nee, ja, maar dat is het idee. Het kan uiteindelijk wel. Ja, maar dan moeten wij dit doen. En dat past niet bij onze regels. Nee, maar we zijn juist nu met elkaar bezig om creatief met die regels om te gaan. Ja, maar zo werkt dat niet. Ja, nee, maar dat is dus het probleem. En juist vanwege die botsende logica's van ja, dit is niet te veranderen. Natuurlijk is het te veranderen. Maar we zijn juist hier bij elkaar om anders naar die regels te kijken en anders naar die protocollen te kijken. En als je dan van tevoren al zegt, ja, maar dat is niet mogelijk, want zo werken we nou eenmaal niet. En zo moeten wij het aanleveren en ja dan kunnen we ook niet dromen.
Ja, precies.
Dan is het klaar.
Het doet me ook gelijk denken, hè, want eigenlijk als je dan zo samenwerkt, ook binnen de opleiding, merk je echt dat studenten, hè, ze hebben de competenties, ze moeten kunnen aantonen dat ze kunnen samenwerken met elkaar. Maar als ik dan dit verhaal van jullie zo hoor, de samenwerking met professionals, die eigenlijk al jaren in het werkveld zitten, hun eigen taal ontwikkeld hebben, hun eigen expertise hebben. Wat zou dan jullie tip zijn voor de aankomende professionals met betrekking tot samenwerken, wat je zou moeten doen dan als je in zo'n situatie komt?
Mm-hmm. Ik denk dat het begint bij dat je luistert naar elkaar en dat je ook luistert wat iemand anders zijn belang is, hè? En dat je niet alleen je eigen belang in zo'n casus voorop zet of in je samenwerking, maar dat je probeert te kijken wat is ons gezamenlijk belang hierin en wat kunnen we daarin voor bewegingen maken om tot een goed eind te komen met elkaar.
Dus eigenlijk ook dat je eens de bril van de ander opzet.
Ja, de bril van de ander even opzetten.
Oké, helder. We hebben het gehad over de knelpunten die in het begin van waar begin je nou precies eigenlijk. En ook knelpunten in het proces onderling. Zijn er nog meer knelpunten waar jullie tegenaan zijn gelopen terwijl jullie met zo'n casus bezig waren?
Ja, ik denk dat er gewoon ook waar wij allemaal als hulpverleners mee te maken hebben, is dat er gewoon heel veel kaders zijn waarin je werkt, hè? En de ene organisatie is ook de andere niet. En daarnaast hebben we ook nog alle wet en regelgeving waar je gewoon veel mee te maken hebt. Dus ik denk dat dat soms niet per se in de samenwerking een knelpunt veroorzaakt, maar dat gewoon een knelpunt soms is die er is.
Oké.
Nou, het leuke is dat we eigenlijk niet heel erg lang expres hebben stilgestaan bij wat er in de casus niet goed ging en wat er in de samenwerking niet goed ging. Maar we kwamen al best wel snel op, oké, maar stel dat we, want daar ging het allemaal om ruimte voor de professionals. Stel dat we ruimte voor een professional willen creëren om eigenlijk te doen wat het goede is. Want daar kwamen we uiteindelijk op neer, dat je dat hebt. Wat je dan kan doen is, toen bedachten we, nou, dat is wat dan nodig is dat je werkelijk als werker bijvoorbeeld meer tijd zou kunnen krijgen om een hele goede casusanalyse te doen. En dat je ook echt de ruimte kan nemen om af te wijken van de norm van de instelling of van de protocollen zoals je met elkaar hebt afgesproken. En dat kan en daar zijn we toen een experiment mee begonnen. En toen wij dat eenmaal deden, was iedereen in het werkteam enthousiast. Van, hey, oké, cool, dat gaan we doen. En ik wil er best wel wat over vertellen.
Ja.
Dat was een beetje de insteek van, oké, het probleem wat we inderdaad zien is vooral het missend vakmanschap. En bij vakmanschap dachten we, oké, dat betekent van, kan ik stilstaan bij de keuzes die ik maak? Kan ik mijn handelen legitimeren? Kan ik vooral doen wat het goede is voor deze casus? En wat het goede is, dat wijkt soms enorm af van wat je überhaupt kan. En wat je mag doen van je werk. Dus dan dachten we, oké, we geven een aantal mensen van het wijkteam waar Fleur in zit. Die stonden ervoor open om een soort experiment te doen. En we zijn begonnen met deze mensen. We hadden met hen afgesproken, als jullie nieuwe casus krijgen, dan gaan de voorwaarden voor de casus gaan we dus veranderen. Dus je krijgt eigenlijk alle tijd om een casusanalyse te doen die je maar wil. Dus alle tijd die nodig is om echt een goede analyse te maken van de casus. En jij krijgt ook echt de ruimte om dus iemand vaker te zien of af te wijken. Of anders te handelen, anders samen te werken dan dat je normaal zou doen. En het kan enorm knellen, want je hebt een wachtlijst en je hebt collega's die zeggen, ja, maar dat is eigenlijk oneerlijk. Want dan krijgt die cliënt krijgt dan meer ruimte. Maar ja, dat is ook de bedoeling. Dus dat hadden we van tevoren afgesproken. Het team ging akkoord. Dus toen zijn we dat experiment ingezet.
Mooi.
En dat was wel heel erg boeiend om te zien. En toen zijn we vanaf daar die professionals gaan volgen om te kijken hoe dat werkte.
Dus je zou eigenlijk zeggen dat van je hebt iemand de professionals de ruimte geven om te kijken om erachter te komen wat het goede is. Om echt goed te kunnen verantwoorden van oké, als ik deze stap neem, deze interventie doe, dan is dit naar mijn mening het goede. Wat ik doe eigenlijk, dat. Zonder eigenlijk beperkt te zijn door katers, wat jij al eerder zei, of de druk of de dagelijkse sleur waar je als werker ook in kan zitten. Is dat wat je zegt?
Ja, en ik denk ook dat daarbij belangrijk is dat er een soort bewustwording ook weer gecreëerd wordt. Hè? Want als je opeens weer bewust wordt dat je dat dan op die manier kan doen, dan maak je soms ook weer iets andere stappen. Ik denk namelijk, die kaders die zijn ook niet voor niks. Gelukkig hebben we kaders, gelukkig hebben we regels. Want anders was het ook een soort wilde westen, denk ik. Maar ik denk dat die bewustwording van eventjes gewoon naar de basis, hey, ik mag weer de tijd nemen of ik kan zo, dat ook meer ruimte geeft voor iemand.
Ja, want wat ik las toen ik in de voorbereiding hier naartoe zag, dat jullie ook opgedane inzichten hebben vanuit die casusanalyse. En je had het net ook al over de vrije ruimte voor de professional. Dat was één ding, hè. Maar jullie hadden drie opgedane inzichten, waaronder dus ook rennen voor de cliënt. Wat kan je dat toelichten?
Ja, zeker. Ik denk dat wij als hulpverleners of als professionals, social workers, best wel vaak in renmodus schieten. En niet iedereen zal dat hebben. Maar dat je dus een casus binnenkrijgt en denkt, oh jee, er moet zoveel gebeuren. En er is dit moet, dat moet, zus moet. En dat je eigenlijk soms niet even daarbij stil gaat staan van, hè, heb ik een goede analyse gemaakt? Wie zijn er nou allemaal eigenlijk betrokken in zo'n casus? Wat moet ik doen? Wat wordt er van mij verwacht? En dat ervoor zorgt dat je dus geen ruimte meer hebt en dat je gaat rennen. En als je gaat rennen, ja, dan ga je ook veel te snel. Dus dan verlies je soms het overzicht, denk ik, over wat je nou eigenlijk aan het doen bent.
Ja, dus eigenlijk is moet.
Wat zei je?
Ren jij wel eens?
Ik heb heel veel gerend in mijn carrière. En ik ga niet een marathon lopen, dus dat zegt genoeg. Zeker. En ik denk dat ook iets is als je als jonge professional begint. Voel je soms ook nog wel wat bewijsdrang en je wil alles oppakken en je wil het goed doen. Dus je gaat ook automatisch misschien wat harder rennen. Ik heb heel vaak gerend en dan dacht ik achteraf, oké, dat had ook anders gekund. Mm-hmm. En het leuke eraan is wel, dat zei ik tegen Jaap van de week toevallig, is dat ik laatst een nieuwe casus binnenkreeg. En ik heb natuurlijk dit gedaan en die bewustwording is er weer. Maar toen dacht ik, ik ga eerst eens even uitzoeken hoe het allemaal zit. En toen kwam ik tot de conclusie dat ik helemaal niks in die casus hoefde te doen. Het lag niet bij mij. Als ik er niet bij stil had gestaan, had ik waarschijnlijk allerlei dingen uitgezet, opgepakt, diegene al gezien, al een gesprek gehad en dan moeten zeggen, het is toch niet voor mij. Of je bent er al in bezig en dan ben je ervan, vaak in het werk. Dus mij heeft het ook geholpen om wat bewuster te worden en wat minder hard te rennen soms.
Mooi, mooi. Dus vertragen om tot betere inzichten te komen. Om gewoon echt stil te staan bij wat je doet. En betere afwegingen, ethische afwegingen ook soms te maken. Als je het hebt over het goede doen, als het ware. Hey, en jullie hebben het ook gehad over ruimte nemen om samen te werken. Daar hebben we natuurlijk, dat was ook een van jullie opgedane inzichten. Daar hebben we het net ook over gehad. Zijn er nog toevoegingen? Dingen die we gemist hebben?
Nou, die ruimte is een ingewikkeld begrip. Omdat je bijna alle professionals hebben echt wel een idee wat de bedoeling is in de casus. En die weten bijna donders goed wel wat het goede is. Alleen dat rennen, dat gebeurt omdat je... Er zijn allerlei aspecten die invloed hebben op het handelen. En dat begint al heel klein. Dat begint al met wat voor een social worker wil ik zijn. Of wat voor opvoeding heb ik gehad. Of wie ben ik als persoon die bijvoorbeeld heel graag wil helpen. Tot aan het macroniveau. Oké, maar wat is dan de wet en regelgeving waarvoor ik bepaalde dingen zou moeten doen? En alles daartussen. Dus ook de regels van een instelling. En er zit ook de norm in de samenleving. En allerlei aspecten die invloed hebben op mijn handelen. Maar ook samenwerkingsafspraken dus. En die zorgen ervoor dat jij handelt zoals je handelt. En om meer ruimte te creëren voor datgene wat goed is, moet je eerst heel bewust zijn van welke kaders, waar heb ik allemaal mee te maken? Wat bepaalt de ruimte in mijn handelen? En als je ziet van oké, ik ren bijvoorbeeld omdat ik iemand heel graag wil helpen en het idee heb dat ik iemand zo snel mogelijk moet helpen, dan moet je afvragen van waar in mijn gedrag zou ik iets moeten veranderen om meer ruimte te krijgen. En je noemt inderdaad meer ruimte voor samenwerken, maar we hebben inderdaad naar drie aspecten gekeken. Je kan ruimte creëren om iets in je gedrag te veranderen. Je kan ruimte creëren in de samenwerking om meer ruimte voor jezelf als professional te creëren. Of je moet inderdaad iets in de kaders veranderen. Dat zit bijvoorbeeld in financiering of het zit in creatief omgaan met wet en regelgeving. Om ruimte voor jou creëren om dat het goede te doen. Dus die ruimte zit hem op drie aspecten.
En ja, daarin ben ik nog wel heel benieuwd hoe de betrokken organisaties. Hè. Aan het begin gaf je een lijstje van wie er allemaal in dat werkteam gezeten hebben. Maar daar zit er natuurlijk een afvaardiging. Hoe kijken de organisaties daar tegenaan? Tegen bijvoorbeeld dat ruimte in kaders.
Wil jij er iets op zeggen? Of ik kijk, ja, de luisteraars zien het niet, maar af en toe kijken Fleur in de
kamer. Ja, dat is wel handig van de podcast. Hè? Dan kunnen ze de blikken niet vangen, zeg maar. Nee. Dat is wel heel erg leuk.
Ik kijk dan gewoon weg.
Nee. Ja, want weet je wat het ook is? Het klinkt natuurlijk ideaal, hè? Ruimte nemen, vertragen en wet en regelgeving. Dat je nou echt kan bezinnen van ik ga nou het goede doen. Maar ik kan me voorstellen als organisatie, en het zijn er nogal, DOC, Enve, Drechtsteden, gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool in Holland, Brede Raad Natuurcentrum van Dienstverlening. En Antes, ja, ik kan me voorstellen dat die organisaties daar anders tegenaan kijken. Heb je daar nog wat van meegekregen?
Ja, kijk, ik denk dat je nooit, zeg maar, als je het over kaders hebt, je gaat nooit iets doen wat niet kan, hè, of wat niet mag, of waar je buiten een boekje gaat. Ik denk dat ook gezegd mag worden, maar dat er wel een bespreekbaarheid moet zijn, ook binnen je organisatie, van hè, kan ik misschien hier naartoe bewegen? En als het niet kan, is dat ook een antwoord. Ik denk, zolang je het bespreekbaar houdt, en ik kan niet voor andere organisaties spreken, ik kan alleen voor mij als wijkteam, zeg maar, spreken, dat ja, het heel belangrijk is als je denkt dat je ruimte nodig hebt, dat je dat bespreekt met degene die daarover gaat.
En zijn jouw ervaringen dan wel dat er ook begrip voor is?
Ja, en in sommige gevallen ook niet. Soms denk je heel creatief en kan het gewoon weg niet. Omdat, ja, wat ik eerder al zei, gelukkig hebben we ook regels. Mm-hmm. Als we dat allemaal loslaten en allemaal de ruimte nemen, wordt het ook heel lastig.
Kan je een voorbeeld noemen dan, wat je dan eigenlijk wel zou willen, maar waar je beperkt wordt door de regel of wet en regelgeving?
Ik denk dat het soms in wetten die te maken hebben met privacy best wel lastig kan zijn als hulpverlener om samen te werken met verschillende organisaties, hè, om een cliënt of om een casus heen. Omdat je gewoonweg niks met elkaar kan delen. En
over wat heb je dan precies? Wat zou dan gedeeld moeten worden?
Informatie van de ene organisatie naar de andere. Bijvoorbeeld een woningbouw, een politie. Een wijkteam. Als iemand daar natuurlijk, en gelukkig, dat is iemand zijn goed recht, geen toestemming toe geeft, dan kan dat niet. En dat maakt soms dat je niet alle informatie kan hebben in je casus. Want je weet niet per se wat er bij de woningbouw gebeurt misschien. Of je weet niet wat er voor, nou ja, noem het maar, andere dingen nog liggen bij organisaties. En ik denk soms dat dat ons als hulpverleners ja, het niet altijd makkelijker maakt om een goede analyse te maken wat er al allemaal gebeurt in een casus.
Oké, mooi. Hey, we hebben het gehad over knelpunten, maar zijn er ook nou punten waarvan je denkt, nou, hier heb ik ontzettend veel van geleerd en dit blijft mij ontzettend bij?
Ja, als we het dan hebben over die drie knoppen waar Jaap eerder al over sprak, dan denk ik, als je daar aan blijft denken, zeg maar, tijdens je werk. Ja, ik heb daar heel veel van geleerd. Het stilstaan bij, het analyseren van zo'n casus met verschillende partijen binnen zo'n werkteam. Je leert ook van elkaar, want iedereen heeft dus die andere bril. En soms ga je ook even denken, oh, zou ik zijn bril even opzetten, ook in je eigen casus, als je dan weer aan het werk bent.
Mm-hmm, dus dat is wel meerwaarde voor je geweest, die verschillende perspectieven. Kan je één ding noemen wat je geleerd hebt van de partners die aanwezig waren?
Dat is een goede vraag, wat ik daarvan geleerd heb.
Ik kijk Jaap aan in de tussentijd. We kijken of Jaap ook gelijk in één keer...
Ik zit even bij jouw eerste vraag. Want het is heel moeilijk te zeggen van wie je nou van welke partner wat geleerd hebt. Maar wat we uiteindelijk door die interviews die wij mochten houden... met die professionals die zich openstelden om mee te doen met het experiment... en met de wijkteamleider hebben wij heel veel mooie inzichten opgedaan. En ook dat onderzoek wat we met elkaar hebben gedaan in het werkteam... En daar hebben we een tool van gemaakt, waardoor we hebben zicht gekregen op welke aspecten allemaal leiden tot vakmanschap. En we hebben een tool ontwikkeld met eigenlijk de vraag van, oké, wat heb je nou nodig om hiertoe te komen? Dus bijvoorbeeld een vraag van, hey, dit is een soort checklist. Eerst bewustzijn van wat Fleur net zei, van lukt het jou om uit die rentstand te blijven? En lukt het jou om bijvoorbeeld iets te doen dat eigenlijk tegen de norm van de instelling afgaat? Waarbij je collega's zouden denken, wat ben jij nou aan het doen? Lukt het jou om toch je eigen plan te trekken? Zo ja, wat is er dan daarvoor nodig? En dat is die tool, dat is wel iets waarvan je het ziet in het werkveld. We hebben het laatst met de training uitgeprobeerd. Die geeft echt wel inzicht. En dat is wel heel tof om te zien.
Hey, en is die tool vrij beschikbaar?
Zeker. We hebben op basis van alles wat we hebben opgedaan in het werkteam... hebben wij een trainde trainer gemaakt. Die wij dus laatst als try-out in het team van Fleur hebben uitgerold. Nou, die wordt de laatste puntjes uit de evaluatie gaan we verwerken. En dan hebben we een trainde trainer liggen voor wijkteams... maar ook andere instanties in Nederland die werken met de eerste lijns werkers. En die is beschikbaar. Daar zit de tool in.
En waar kunnen de studenten die bekijken of andere werkteammedewerkers?
Dadelijk op de website van werkteam, of is dat werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid, komt die te staan en dan kan iedereen hem gratis eraf halen.
Mooi, mooi. Ja. Mooi. Nou, ik zit ondertussen met mijn rechter oog naar de tijd te kijken. En we zitten goed op schema, maar we moeten gelijk ook een soort van vaart maken natuurlijk. Want wij eindigen namelijk altijd onze uitzending namelijk ook. Ja, ik kan echt door blijven praten. Ik weet niet hoe het voor jullie zit, Anne. Jij? Ja, wij eindigen onze uitzending altijd met een soort van hamvraag. En als jullie hebben natuurlijk onze vorige uitzendingen ook al geluisterd.
Uiteraard.
En we eindigen altijd met de vraag voor studenten. En Anne, zou je misschien de vraag, want jij bent er altijd heel erg goed in, vind ik, willen formuleren.
Nou, de hamvraag van de podcast. Wat willen jullie de toekomstige professional social workers meegeven?
Ja, wat willen wij ze meegeven?
Ja, een van de belangrijkste dingen, denk ik ook, die we terug hebben gezien is, kan je eerst gewoon stilstaan bij jezelf. Waarom doe ik wat ik doe? En kan ik mijn eigen handelen legitimeren? En als je dat voor jezelf in ieder geval daar steeds bij stilstaat, dan kom je al heel dichtbij wat de bedoeling is voor de cliënt.
Ja, ik denk dat ik me hier helemaal bij kan aansluiten. En ook gewoon, misschien is het ook goed als ik kijk naar het begin van mijn carrière tot aan nu, om je ook bewust te zijn dat je ook gewoon nog mag leren. Hè? Je hoeft het niet gelijk perfect te kunnen. Je gaat daarin groeien gaandeweg. En daar mag je ook de tijd voor nemen. Dus als niet alles gelijk gaat zoals je dat had gedacht, volgens het boekje of wat je op school hebt gezien, dan is dat oké.
Ja, en dan kan je eigenlijk terug naar die vraag van Jaap, van waarom ging dit zoals het ging? En waarom deed ik wat ik deed?
Ja, en als je het kan blijven legitimeren,
Het klinkt natuurlijk ideaal, hè? Maar ik kan me voorstellen dat een student die net afgestudeerd is, ergens gaat werken of in een wijkteam wordt opgenomen of een van die andere organisaties die we ze net genoemd hebben, dat die best met onzekerheid kan zitten en denken van ja, ik weet eigenlijk ook nog niet zo hoe het moet en ik heb eigenlijk helemaal niet zo'n heel goed beeld van het werkveld. En als die dan dit hoort en luistert van ja, ga maar je ruimte nemen. Ja, dat is nou precies wat ik te veel heb in mijn hoofd en ik weet dus niet wat ik moet doen. Welke tip hebben jullie voor zo'n student?
Ik zou zeggen, ben eerst eens bewust van wat bepaalt nou jouw handelen? Dan kom ik weer terug. Oké, je hebt dus een methode waarvoor je werkt op je werk. Er zijn regels binnen je instelling. De instelling heeft een visie en een missie. Nou, begin eens met die goed te lezen. Begin eens met het beroepsprofiel goed te lezen. Wat staat er? Welke taak heb ik als werker? Maar ook de beroepscode. Welke waarden moet ik eigenlijk vertegenwoordigen? En die waarden die bepalen ook eigenlijk constant waarom ik iets doe. En dat zijn dingen waar je op terug kan vallen. En denk, een van de allerbelangrijkste dingen, blijf twijfelen. Mensen die niet twijfelen, die gaan fouten maken.
Ja, en ik denk, ik weet nog dat ik begon ooit. En dat vond ik zo spannend. Want dan moet je voor het echi stages zijn geweest. En dan ben je nog spek en bonen eigenlijk bijna. En dan moet je opeens, ja, dat mag er ook zijn, hè. Ben ook niet te streng voor jezelf dat je gelijk, omdat je afgestudeerd bent, alle kennis in pacht moet hebben en het maar gewoon moet kunnen. Wees ook gewoon open naar je collega's en naar je leidinggevende. En laat ook zien dat die onzekerheid er is. Want daarmee kan je wel verder. Als je doet alsof het allemaal lukt en alsof je alles kan, dan kunnen mensen die misschien wat meer ervaring hebben of dat ook hebben gehad, je daar ook niet bij ondersteunen. Dus wees ook gewoon open en eerlijk in wat je voelt als dat heel spannend is.
Oké,
dank je wel. Dat maakt jou ook zo goed. Ik vind, Fleurs, we hebben het heel veel over het werk gehad. En waarom ik jou echt heel goed vind, is omdat je gewoon zo eerlijk bent en ook tegen mensen zegt van nee, dit kan ik niet. Of dit is mijn grens. Of ook maar constant kan aangeven waarom dit niet kan en waarom dat niet kan en wat dan wel. En jij geeft precies terug hoe jij iets ervaart. En daar hebben mensen verschrikkelijk veel aan. En zeker mensen die al genoeg aan hun kop hebben, dan ben je gewoon heel eerlijk. Dus dat is echt,
dankjewel,
daarom vind ik jou echt heel goed.
Mooi compliment. Ja, dat is, ik denk voor mij, en ik kan dat niet tegen iedereen zeggen, maar gewoon jezelf ook zijn in je werk. Je bent je eigen gereedschap, hè, als social worker. En ik probeer gewoon altijd echt te zijn wie ik ben.
Mooi.
Ja, en eerlijk blijven naar jezelf.
Naar jezelf, maar ook naar de cliënten of de casussen die het rijdt. Transparantie is ook zeer belangrijk.
Mooi. Ja, ik hoor het al. Hè. We kunnen hier blijven praten over heel veel dingen die heel belangrijk zijn. Daar zijn de studenten ook inmiddels van op de hoogte. Maar wat ik jullie wil zeggen is, wees bewust van de kaders die er zijn. Blijf vooral twijfelen. En geef jezelf ook ruimte om te ontwikkelen. Dus wees ook niet te streng voor jezelf. We gaan bijna afsluiten. Maar we gaan natuurlijk nog niet stoppen met deze uitzending. Want het was een bijzondere uitzending, zoals ik in het begin al zei en stelde. Want het is de laatste uitzending en ik ga wat langzamer praten. Want ik kijk langzamerhand Anne Frederiks aan. Hoe voelt dat, jouw laatste aflevering van die eerste reeks van de podcast?
Nou, we hadden het er van tevoren al even over, hè, stiekem zonder microfoons. Dat het, nou ja, het was voor ons samen ook nieuw en voor het eerst dat we dit deden. En we hebben volgens mij iets moois opgebouwd met elkaar, met onze gasten. Dus ik vind het ook jammer dat ik wegga. Maar ik ga het overdragen met een gerust hart aan mijn opvolger.
Yes, want jouw opvolger. We hebben natuurlijk al heel tijd gekeken van wie kan nou eigenlijk, hè, in die schoenen, hoe zeg je dat ook alweer?
Enorme schoenen.
Ja, die enorme hoge pumps en die hoge hakken. Wie kan daarin plaatsnemen? Nee hoor, even flauw. Maar we hebben gezocht voor een hele goede kandidaat. En die hebben we. En die gaan we kenbaar maken. En ik pak even mijn papiertje erbij om de naam erbij te doen. Tromgeroffel. Jammer dat we dat effectje dan niet hebben. Maar dat is Jaap van der Bos.
Nou, zeg.
Programma docent Social Work van de Hogeschool in Holland. Hij was vandaag ook te gast. Welkom Jaap, je bent er.
Dank
Jij gaat Anne vervangen. Ja. Heb je er zin in?
Ik vind het heel leuk. Ja.
Mooi, heel mooi. Leuk. Worden we een nieuw duo en dan gaan wij, als het goed is, in het najaar beginnen wij met de tweede reeks van de podcast, serie Sociaal Inspireert. Ik kijk ontzettend naar uit.
Ja, waarin we volgens mij ons ook best wel gaan richten op echt grote thema's in Rotterdam.
Ja.
En dus weer allerlei nieuwe mensen mogen uitnodigen. Dus ik vind het heel leuk. Ik zie ernaar uit, Rafael.
Ja, ik ook. Nou, we gaan eerst een mooie zomer tegemoet. En na de zomer zijn we weer terug. En dan verrassen we onze luisteraars. Ik ga nog één keer kijken naar Fleur. Bedankt voor je komst. En jij ook, Jaap en Anne. En dat was de aflevering. En we zien jullie in het najaar weer. We horen jullie in het najaar weer. Tot ziens.
Hoi, hoi.